Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit vandaag nog eens samen met een speciale gast.
Hallo, ik ben Thea de Smedes.
Wij hebben u al een paar keer op bezoek gekregen in Shambhala. Dat ging een keer over UFO's, zodat je boeken over geschreven hebt. Dat ging ook een keer over... Weet ik niet meer. Geloof en wetenschap. Ja, ja. Spiritualiteit en wetenschap. En eigenlijk is dat thema dat deels vandaag gaat terugkomen. Want als vriend van de pot heb ik u gevraagd om te komen spreken over transhumanisme. En andere vormen van wat ik zou noemen Silicon Valley spiritualiteit. Want daar leeft en broeit eigenlijk wel van alles. Je hebt daar ook een artikel over geschreven in volzin. Maar dat is ondertussen bijna een jaar geleden.
Ja, klopt. Ja, september of oktober 2022 ergens
ja,
in de buurt.
En toen ik het las, dacht ik, dit is interessant. Vooral ook, ik vond het een heel eerlijk artikel in de zin van dat je toen geschreven had. Van, kijk, dit is iets waar ik over nadenk. Ik ben daar nog niet aan uit. Ik heb nog geen vastgevormde mening. Maar hé, hier gebeuren dingen. Moeten we deze niet in het oog houden? En dat vind ik ook. Ik heb ook nog geen... helemaal vastgevormde mening. Ik denk dat ik alleen iets alarmistischer ben, in zekere zin. Ik heb er wel wat schrik van die transhumanisme, om verschillende redenen. Ik denk dat we daar allemaal gaan toe komen. En misschien om in te leiden, moeten we wel een paar termen helder krijgen voor de luisteraars die ze nog niet goed kennen. Dus misschien in een nutshell, wat heb je in dat artikel geschreven? Wat is transhumanisme en waarom vind je dat dat iets is om in het oog te houden?
Transhumanisme is eigenlijk een soort beweging van mensen die geïnspireerd zijn door al die computertechnologie, door de zoektocht naar artificial intelligence. Wat eigenlijk de diepe drijfveer onder transhumanisme is, is dat ze eigenlijk onze beperktheid, onze, zeg maar met name de begrensdheid die aan onze biologische... kijk, we zijn biologische wezens van vlees en bloed. Dat is vergankelijk. We gaan uiteindelijk allemaal een keer dood. En dat is dus iets waar transhumanisme echt... Nou ja, probeer dat te overwinnen. Door middel van technologie. Ja. Dus het idee is eigenlijk bij transhumanisme met name dat we uiteindelijk wellicht, de transhumanisten zijn er eigenlijk van overtuigd dat dat gaat gebeuren, dat we bewustzijn uiteindelijk zullen kunnen scheiden van onze hersenen. En dat we dan bewustzijn op de een of andere manier bijvoorbeeld kunnen uploaden in een computer. Dan zullen we in een soort computer werkelijkheid, een soort simulatie, zouden we in zekere zin verder kunnen leven. Ja. Dus het hiernamaals als bestaat uiteindelijk in een soort matrix waar we dan allemaal in worden geüpload.
Ja, en waar we ook kunnen downloaden, veronderstel ik, in een nieuw lichaam of zo.
Ja, dat is niet altijd even duidelijk. Want eigenlijk zie je dat onder transhumanisme, dat zeg ik ook in het artikel, daar zit er eigenlijk best wel een beetje een gnostische trek. Alles wat eigenlijk fysiek is, is eigenlijk, ja, dat is vergankelijk. Zeg maar, je kunt ook bijvoorbeeld eraan denken om een server ergens op een planeet, bijvoorbeeld op de maan te zetten, waar geen boeven erbij kunnen komen. En al dat soort zaken meer. Maar uiteindelijk, hoe je het ook bent of keert, ook er zal onderhoud aan dat soort technologie gepleegd moeten worden om het te laten voortbestaan. Alles wat eigenlijk fysiek is, is eigenlijk best wel problematisch bij transhumanisten. Ze zouden het liefst volgens mij zoiets als een cloud, eigenlijk onafhankelijk van wat dan ook maar, met name wat betreft materie, willen creëren. Zodat die eigenlijk niet aan die wetten van die eindigheid voldoen en dat die eigenlijk tot in eeuwigheid kunnen blijven bestaan. Ja. Er zijn wel mensen die daar wellicht over nadenken. Van, kunnen we het ook downloaden? Zouden we bijvoorbeeld uiteindelijk robots kunnen maken? Ik noem maar wat, stel je hebt een heel morbide voorbeeld. Stel, je hebt een huisdier en dat is overleden en daar was je heel erg aan gehecht. Dat heeft een bepaald karakter. Nou, dan zou je bijvoorbeeld een robot kunnen ontwikkelen waarbij je dan dat, het bewustzijn van jouw overleden kat of hond in gaat uploaden. Ja. En die gedraagt zich dan min of meer hetzelfde zoals jouw hond en kat dat bij leven deed. Nou, ik noem maar wat, zoiets. Ik kan me voorstellen, kijk, als ik het kan bedenken, dan is er ook iemand die daar serieus over nadenkt om het ook echt uit te vinden.
Ja, stel me alleen de vraag hoe zo'n kille metalen plaat de vacht van mijn kat moet vervangen. Maar dan ook weer iets over.
Kijk, hoe je dat bent of keert, je ziet bijvoorbeeld momenteel toch wel bijvoorbeeld bij mensen die in verzorgingstehuizen zitten en die dement zijn. Die mogen bijvoorbeeld vaak geen huisdieren hebben omdat er weer andere bewoners zijn die allergisch zijn. En er is ook allemaal vraagstuk rondom hygiëne. Dus je ziet bijvoorbeeld momenteel dat er best wel veel onderzoek gedaan wordt naar een soort namaakhuisdieren. En dat het ook best wel succesvol blijkt. Toch wel dat die mensen heel erg hechten aan zo'n robotachtig wezen. Dat maakt hun niet uit. Zij zien dat echt als hun huisdier. Ja. Dus ik kan mij best voorstellen dat we uiteindelijk die kant gewoon echt opgaan.
Ja, ja. Het is interessant, hè? Maar ik denk dat er ook wel wat overlap zit natuurlijk met dat transhumanisme. Want waar je het nu over hebt, is echt je opladen en in een geesteswereld gaan leven. Hè? Daarom dat je het gnostiek noemt, hè? Wat dat klassieke gnostiek was. Hè? Ja. Het lichaam doet er niet toe, je moet er vanaf.
Nee, het lichaam is zelfs slecht.
Hij is zelfs slecht, ja. Je gaat moeten in louter dat geestelijke proberen leven. Maar ik denk dat het ook een kantje heeft, omdat dat lichaam slecht is, of er niet toe doet, dat je ook dat lichaam kunt verbouwen en ombouwen gelijk dat je wilt. En daar een soort android-achtige wezens van maken, ja. of heb je niet het gevoel dat die twee werelden door elkaar lopen?
Ja, kijk, dat transhumanisme, dat zie je al in de jaren 90 eigenlijk opkomen. Op het moment dat de computerwetenschap steeds sterker wordt, dan zie je ook dat transhumanisme opkomt. En dan is echt het idee van, we moeten uiteindelijk onze geest uploaden. Dus ook bijvoorbeeld de Matrix-film, de eerste Matrix-film, is ook uit de jaren 90. Ja. Dat was toen echt het idee. Eigenlijk sindsdien hebben we gemerkt dat bijvoorbeeld ook echt het maken van biotechnologie, dus zeg maar dat we lichaamsdelen kunnen vervangen, dat er een interactie kan plaatsvinden tussen hersenen en technologie, zodat je bijvoorbeeld zeg maar nu door een elektrode de muis kunt laten bewegen zonder dat je je handen beweegt, kun je met geestkracht zeg maar, kun je een muis op een scherm laten bewegen. Je ziet eigenlijk dat sindsdien echt de fusie, de versmelting van lichaam en technologie veel meer is toegenomen. Dus nu inderdaad heb je veel meer ook mengvormen die zeggen van, ja, zouden we uiteindelijk niet ook gewoon zeg maar het lichaam deeltje voor deeltje kunnen laten vertechnologiseren. Ja. Zodat we uiteindelijk wellicht misschien nog hele kleine restante biologische zaken hebben. Ja, kijk, opnieuw, als ik het kan bedenken, is er ergens iemand in Silicon Valley die hier al aan werkt. Zo werkt het.
Ja. En dus eigenlijk die muis bewegen op een scherm, dat zijn inderdaad dingen. Je kunt dat op YouTube opzoeken en bekijken hoe ver dat staat. Maar tegelijkertijd, de dingen waar we hier over spreken, zijn niet gewoon wat rare ideeën. Als we denken aan waar Mark Zuckerberg mee afgekomen is toen dat hij Facebook tot Meta heeft omgedoopt, dat gaat daarover. Hè. We gaan de Facebook niet gewoon creëren, maar een 3D-versie waarin dat we allemaal geestelijk kunnen rondlopen. Ja, en misschien niet 24/7, maar toch close. Hè? Als dat ons werk van de toekomst wordt, dat we 's ochtends opstaan en onze computer gaan zitten, een bril opdoen en plotseling virtueel in onze office zitten, want we gaan er niet meer fysiek naartoe, dan komen we stilletjes aan in zo'n wereld natuurlijk terecht.
Ja, en ik zit er ook wel eens over na te denken van, is dat nou zo erg? Nou, ik moet zeggen, persoonlijk zou ik zeggen van, ja, ik zie dat voor mezelf nog niet als een ideale werkelijkheid. Maar ja, ik moet ook wel zeggen, ik denk dat het ook een generatiezaak is. Ik ben inderdaad iemand die die echte computertechnologie en ook die hele virtual reality echt heeft zien opkomen. Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen, maar ik ben zelfs nog uit die tijd dat er nog geen e-mail was en dat er nog geen internet was en dat je gewoon nog brieven naar elkaar stuurde. En als je elkaar moest hebben, nou, dan moest je eigenlijk even bellen. Al dat soort zaken meer. Dus, maar ik werk bijvoorbeeld aan mijn eigen kinderen. Nou zijn mijn kinderen nog, die vallen nog wel mee. Maar in ieder geval hun vriendjes en klasgenoten en dergelijke. Ja, die vinden virtual reality echt een realiteit. Dat is voor hen echt een verlengstuk van deze fysieke werkelijkheid geworden. Dus ik denk echt dat het een kwestie van generatie is. Dat volgende generaties zullen dat gewoon heel normaal gaan vinden. Mm-hmm. Net zoals wij het eigenlijk normaal vinden. Kijk, ik heb ook in andere artikels wel eens geopperd dat we eigenlijk allemaal cyborgs zijn. Ik heb een bril op mijn neus staan. Ook dat is een vorm van technologie. Jij hebt oortjes in je oren. Ja. Dat zijn allemaal verlengstukken. Eigenlijk technologische verlengstukken van jouw lichaam. Ja. Dat is al een gedachte die eigenlijk uit rond 1880 kwam van Duitse filosoof Ernst Kapp. Die al dat idee had van technologie is eigenlijk altijd een verlengstuk of substituut van lichaamsfuncties. Mm-hmm. Dus neem een telescoop of een microscoop. Daarmee kun je verder kijken of dieper kijken dan dat je met het blote oog kan. Maar ook bijvoorbeeld een houten poot in die tijd. Dat stuk hout wordt gebruikt als een instrument om te kunnen lopen. In dat opzicht was ook dat al een verlengstuk van het lichaam. Het verving het missende been. Dus zo gek is dat eigenlijk niet. Nee. En die versmelting van technologie en lichaam, ja, die zie ik uiteindelijk alleen maar sterker worden. En daarmee denk ik dat ook een soort van beleving van de werkelijkheid ook verandert. En dat geldt met name voor de nieuwe generaties die gewoon opgroeien, die gewoon niet anders weten als dat ze ter wereld gekomen zijn in een werkelijkheid waar die technologie allemaal al was en gebruikt werd en alleen maar nu steeds geavanceerder wordt.
Natuurlijk, en van zodra ze bewust zijn, zijn ze vergroeid met een gsm, waar dat ze constant op kijken. Ja. Dus de geconnecteerdheid met de cloud is niet weg te denken. Meer nog, ik heb al genoeg gehoord van mensen die bijna fysieke eigenlijk als je verslaafd bent...
Afkikverschijnselen
ja, afkikverschijnselen, hebt. Ja. Als je zo 2 dagen je gsm niet mocht gebruiken om een of andere reden enzovoort enzovoort. Dus die geconnecteerdheid is er. En, maar dat is het een beetje. En daarnet zei ik van, ik ben een beetje alarmistischer misschien. Maar ik kan het niet vastpakken voor mezelf. Ik kan niet goed zeggen filosofisch waar het probleem zit, maar ik voel het in mijn buik. Dit zit voor mij niet lekker. Ik kan u volgen in hetgeen dat je zegt. Tuurlijk, elk verlengstuk dat je gebruikt, alleen al de micro's waar we nu in spreken, maken het voor ons mogelijk om te communiceren met een veel bredere wereld dan dat vroeger mogelijk zou geweest zijn. Daar maak ik geen punt van. En toch, dat vergaande, en zeker zo in dat gnostische van dat lichaam, zolang dat we daar maar in die virtual cloud kunnen bestaan. Ja, 1. Mijn theologisch wereldbeeld is niet zo. Ik denk niet dat onze hersenen overeenkomen met ons bewustzijn. Ik denk dat bewustzijn meer is dan dat.
Ja, daar zit het punt natuurlijk.
Maar dat is een theologische discussie. Het andere is ook het belang van lichaam. Ik vind lichaam en belichaamd zijn... redelijk fundamenteel menselijk. En daarom zelfs het woord transhumanisme voorbij de menselijkheid. Ben een mens, waarom zou ik er willen voorbij gaan? Ja. En ik vind al wie dat pleit om dat te doen, per definitie kijk ik er nogal wantrouwig naar.
Nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Je hebt een hele school in de cognitiefilosofie, die heet Embodied Cognition. Mm-hmm. En die school probeert eigenlijk aan te tonen dat bewustzijn zonder lichaam eigenlijk niet kan. Er is een soort verstrengeldheid tussen ons bewustzijn en onze hersenen en de rest van ons lichaam, die je dus niet uit elkaar kunt pluizen. Zodanig dus dat ook bijvoorbeeld die droom van die transhumanisten om het bewustzijn los, helemaal volstrekt los te koppelen van ons vleeselijk bestaan, dat zij gewoon zeggen, dat is gewoon niet mogelijk. Mm-hmm. Ervaringen opdoen is iets wat je fundamenteel met je lichaam doet. Daar zitten hele theorieën achter. Mm-hmm. Het nadenken over hoe bewustzijn zich verhoudt tot het lichaam, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee.
Dus ook die droom van die transhumanisten ooit uit zal komen. Cognitiefilosofen. Kijk, sommigen die echt heel materialistisch zijn, die zeggen, ja, ik bedoel, ons bewustzijn zit in onze hersenen. Nou ja, maar die cognitiefilosofen van de Embodied Cognition School, die best invloedrijk is, die zeggen van, nee, dat is gewoon niet zo. Onze hersenen, die staan in direct verbinding via het zenuwstelsel met de rest van ons lichaam. Alles wat wij doen, alle ervaringen die wij opdoen, doen wij altijd op via onze zintuigen, via het lichaam. Mm-hmm. En dat kun je dus niet los van elkaar koppelen.
Nee, en ik denk dat ook. Op dat vlak ben ik er redelijk van overtuigd dat dat nooit gaat lukken. Dat idee en die droom ook echt efemeer is in veel opzichten. Maar dat gaat niemand in de weg staan om heel veel poging te doen, om daarheen te gaan. Ja, en dat brengt me een beetje tot het politieke element erachter. Daarom dat ik het ook Silicon Valley spiritualiteit noemde. Het leeft daar heel sterk onder dat soort figuren. Maar dat zegt wel wat, want die hebben wel extreem veel macht de dag van vandaag. Financieel op de eerste plaats, maar ook gewoon door de technologie waar dat we ondertussen allemaal mee verstrengeld zijn. Ja. En dat zegt al veel. Dit soort theorieën, dit soort spiritualiteit, is wel iets dat hen natuurlijk heel erg goed uitkomt als mensen dat beginnen geloven, dat de vooruitgang erin ligt van ons lichaam volledig te robotiseren en louter in hun cloud te leven. Want zij zijn degene die de finale gatekeepers zijn van de cloud.
Zij zijn degene die de stekker in principe in het stopcontact houden.
Ja, en die dus ook gaan beslissen nu dat die een wereld eruit ziet waar dat wij in rondlopen. En we hadden het al over de Matrix. Het is alsof dat ze gewoon zin hebben om ons daarheen te brengen. En dat vind ik nog altijd iets raar. Dat ligt zo voor de hand bij dat transhumanisme dat eindpunt de Matrix is. Maar de Matrix was een dystopisch verhaal. Dat was waar dat we niet wouden zijn. Ja. Was een soort kritiek op wat al aan het komen was. En dan blijkbaar vinden de grote jongens van Silicon Valley dat de hoeplan is om wel die richting uit te gaan. Dat is toch iets bizar.
Dat is voor mij ook altijd nog wel een klein beetje een raadsel. Je merkt ook wel dat zeg maar, ook de mensen die in Silicon Valley zelf werken, daar ook toch wel terughoudend over zijn. Nee. Was het niet Steve Jobs of zo, die zijn eigen kinderen niet eens een iPad wilde laten gebruiken?
Ja. Een van die figuren.
Die hebben wel door wat de gevaren zijn van die zaken, dat die zaken dus echt verslavend zijn. Tegelijkertijd is het is ook gewoon een verdienmodel. Van de andere kant denk ik ook dat bij veel van die mensen ook wel een soort idealisme eronder zit. Kijk, zoals ik net al zei, een van de adagia of axioma's eigenlijk van die hele techniekfilosofie is, als iemand het kan bedenken, dan is iemand anders er al lang mee bezig. Ja. Nou, dat heb ik zo net ook een klein beetje plagend een beetje gezegd. Maar dat is ook echt wel waar. En ik denk dat bij heel veel van die techniek mensen, van die techneuten die in Silicon Valley dat ze eigenlijk het idee hebben, laten wij nu maar iets goeds maken voordat iemand anders het doet die hele andere intenties heeft dan wij. Dus ik denk wel dat er een soort idealistisch gedachtegoed achter zit. Vanuit onze optiek bekeken kan het zijn van het gaat alleen over geld verdienen. Het gaat alleen over macht. Ik denk dat vanuit hun perspectief er echt oprecht iets ook onder zit van een soort idealisme. Of dat ook in de praktijk zeg maar zo idealistisch zal uitwerken. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. En dat is natuurlijk waar de Matrix zeg maar de vraagtekens bij heel sterk bij stelt. Die maakt er een heel dystopisch verhaal van. Daar zit ook in de Matrix wel andere stemmen. Een van die figuren in de Matrix, in die film, die zegt ook op een gegeven moment, ignorance is bliss. Die verkiest voor. Juist voor die illusie. Ja, ja. Omdat hij zegt, ja, maar de werkelijkheid is zo triest. En geef mij maar een virtueel niet echt bestaan als een movie star met vrouwen en geld en auto's en weet ik allemaal van niet. Sommige mensen zullen daar wellicht zo ook over denken. Mm-hmm. Al die motieven spelen door elkaar heen. En dat maakt het dus ook gewoon heel erg lastig.
Ja, en wel, om een beetje tegenkanting te geven tegen hetgeen dat gezegd, zou ik graag wel er Yuval Noah Harari bijhalen, wat dat toch een van de meest beroemde intellectuelen op de planeet is op dit moment. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn Homo sapiens hebben gelezen, maar dat ging over de geschiedenis van de mensen. Daarna heeft hij ook nog zo'n futuristischer boek gemaakt van waar gaat de mens naartoe? Ik ben even de titel kwijt.
Homo Deus of zo.
Homo Deus. Ja. Dat wat al veel zegt, de mens als God. Ja. En die is in veel opzicht is hem ook een beetje een guru van Silicon Valley. Hij is daar extreem populair en op handen gedragen. En dat is ook waarom dat hij zoveel aanhang heeft in de wereld. Maar die heeft dus ooit, moet ik er kijken, in 8 mei 2017 heeft hij een opiniestuk, dat is dus al lang geleden, op The Guardian gezet. En toen ik dat opiniestuk las, ik wist niet dat het hierover ging gaan eigenlijk, want ik was op zoek naar Yuval Noah Harari's ideeën over religie. Omdat ik al gemerkt had van, die heeft daar soms wat eigenaardige ideetjes over. Ja. En toen dat ik dat ingaf, kwam ik daar op uit. Vooral ook omdat de titel was The Meaning of Life in a World Without Work. En religie is een van mijn dada's, maar werk ook. Arbeid en hoe kijken we naar arbeid enzovoort. Ik ben nogal een David Graeber fan en bullshit jobs en zo. Daar ben ik nogal mee bezig als concept. En dus ik dacht, dat is interessant. Een keer zien wat die man daarover te zeggen heeft. En ik viel van mijn stoel. Dus ik ga dus een paar fragmenten uithalen en eventjes voorlezen en dan met u bespreken. Want ik heb het gevoel dat dit soort artikel, als hij de guru van Silicon Valley is, dat soort artikels laat zien dat er in mijn ogen niet zoveel idealisme achter zit. Dus het eerste dat hij beschrijft is hoe dat technologie zo rap aan het gaan is, dat veel robotten en computeralgoritmes heel veel werk gaan overnemen, zoveel werk gaan overnemen dat er zodanig veel werk wegvalt, dat er ook geen werk gaat zijn voor mensen. En daar begint het al een beetje. Hij heeft het dan over de useless class. En dus, hij gaat ervan uit dat er een klasse van mensen is die useless is. Alleen al die termen, die onnuttig is. En die daar maar wat rondloopt. En dan is zijn vraag, wat gaan we daar nu mee doen? Er is nu een useless class. En dus impliciet zegt hij, je kunt die niet toch gewoon op straat laten lopen en hun roesting laten? Nee. En dus, one answer might be computer games. Economically redundant people might spend increasing amounts of time within 3D virtuality reality worlds. En dus wat hij zegt is, één antwoord kan zijn gewoon computerspelletjes, redundant people, overbodige mensen, opnieuw alleen al de term, kunnen misschien wat meer tijd spenderen in 3D virtuele realiteitswerelden. Basically, de metaverse is hij aan het promoten. We zetten ze in die metaverse, we doen ze een beetje rondspelen, we geven ze het idee dat ze de popster zijn, gelijk dat je net beschrijft, zullen ze wel leuk vinden, je kunt wat punten scoren enzovoort. Het vervolg is nog bizarder, omdat hij dan zegt, ja, misschien vind je mijn idee wat raar, maar in the past we have called these virtual reality games religions. En dan begint hij over religie. Religie voor hem is gewoon een manier om punten te scoren. Hij geeft dan voorbeelden uit islam. Ja, als je geen varkensvlees eet, voilà, een punt meer. En dan komt het in de hemel terecht enzovoort. En hij geeft zo wat onzinnige voorbeeldjes van dingetjes die je zogezegd moet doen. En dat religie alleen maar een virtueel puntensysteem
bijna
is.
Bijna een beetje marxistisch. Religie als opium voor het volk.
Ja, echt wel. Echt wel zoiets. Ja. En dus zo beschrijft hij religie als ideeën die we gehad hebben, rare ideeën, maar waar dan mensen achteraan gelopen zijn, omdat het hun leven invulling geeft. Voilà, dit doen we al duizenden jaren. Dat gaan we nu gewoon opnieuw doen, maar in een virtuele wereld. En daar gaan we die useless class insteken. In the end, the real action always takes place inside the human brain. Does it matter whether the neurons are stimulated by observing pixels on a computer screen, by looking outside the windows of a Caribbean resort, or by seeing heaven in our mind's eyes? Dus uiteindelijk is alle actie iets dat zich alleen maar afspeelt in het menselijke brein. Doet het er nog toe of dat die neuronen gestimuleerd worden door pixels op een scherm of door naar buiten te kijken terwijl je in een Caribisch eiland zit of omdat je aan de hemel aan het denken bent? Elke menselijke ervaring doet er niet toe. Het is toch maar een prikkeling van uw brein. Ja, ja. En dus als Big Tech, lees de mensen die mij geld geven en die mij fantastisch vinden, als die dan een wereld creëren waarin dat uw brein geprikkeld wordt, even goed toch, dan als priesters dat vroeger deed. Ik vind het totaal op flessen getrokken vergelijking. Maar die man raakt daarmee weg. Hè? Dat blijft zo. Die grote intellectueel. En die mag dit soort dingen schrijven. Nou ja, maar niemand zegt, wat?
Ik denk niet dat hij... Ik weet niet of hij... Ik heb het artikel dus niet gelezen. Ik weet dus niet of hij het propageert. Ik heb bijvoorbeeld ook zijn Homo Deus inderdaad gelezen. En ook gerecenseerd toen voor de Volkskrant destijds. En daar viel mij heel erg van op dat hij allerlei zeg maar scenario's schetst. Maar uiteindelijk ook zegt, ja, ik ben gewoon historicus. Alleen ik draai het nu zeg maar om. In plaats van dat ik de geschiedenis beschrijf, ga ik nu kijken wat zijn mogelijke toekomstscenario's. Ja. Maar ik zeg niet welke de beste is en welke zeg maar de voorkeur eventueel geniet. Ik vermoed ook dat hij hier ook zal zeggen van, ja, kijk, of we dit een wenselijk scenario vinden, of we vinden dat dit ook werkelijk gemaakt moet worden. Ja, dat is een hele andere discussie dan wat ik doe. Dat ik gewoon zeg maar alleen maar toekomstscenario's
dat
schets.
Dat is wat je zou gehoopt hebben. Ja. Maar dat is waarom dat ik het met groeiende verbazing gelezen heb, omdat in die end zegt hem dat niet. In die end beschrijft hij het echt als, ah ja, toch. En wat is het probleem? Dat is de laatste zin. But yeah. What about truth? What about reality? Do we really want to live in a world in which billions of people are immersed in fantasies, pursuing make-believe goals and obeying imaginary laws? Well, like it or not, that's the world we have been living in for 1,000 years already. Dus hetzelfde verhaal. Van, kijk, we hebben dat al 1,000 jaar gedaan. Wat is het probleem? Dit is waar dat we naartoe gaan. Er is niet, oh ja, het is een keer een leuke gedachte van mij en we zijn er wat mee aan het spelen. Nee, hij beschrijft het echt. Er is geen... Er is geen grijn van ironie in zijn tekst. Ja. En het is dat ik gruwelijk vind, want hij begint wel met de useless class. Ja, is... Redundant people. Ja. We moeten ze bezighouden.
Ja, dit is utilitisme zeg maar in zijn meest slechte vorm. Ja. Zeg maar, van mensen hebben alleen een soort van waarde als ze eigenlijk nuttig zijn voor de rest van de samenleving. Als we op de een of andere manier geld in het laadje brengen of iets toevoegen aan de samenleving. Als ze dat niet doen, nou ja goed, hij is nog net niet op het randje dat we zeggen van we geven ze een spuitje.
Nee.
Maar nou ja goed, dat kan dan eigenlijk
het
niet.
Veel. Het spuitje maar, is technologisch.
Precies. Kijk, in de Matrix was het uiteindelijk onze eigen technologie die de overhand genomen had. En die dus zeg maar de mensen als een soort batterij nodig had. Dus als een energiebron. En vandaar het menselijk lichaam dus in een soort cocon stopte. En ja, daar... zeg maar hun in leven hield door een soort virtuele wereld te creëren waar ze in waren ingeplucht. Dit is eigenlijk nog veel kwaadaardiger. Hier heb je gewoon iemand die zegt van nee, dit is gewoon mensen die dat later gaan doen. Dus dit zijn gewoon mensen in Silicon Valley die dus uiteindelijk andere mensen die we dus een useless class vinden, gewoon drogeren, inpluggen in een matrix. Ja.
Ik vind dat dus waanzin, hè? Want mensen mogen niet onderschatten hoezeer dat die ideeën leven. Hè? Mensen like Peter Thiel, de oprichter van PayPal, mensen like Elon Musk enzovoort, die dwepen heel hard met dit soort, met mensen like Yuval Noah Harari en met dit soort ideeën. Dus dat is vermoedelijk ook waar dat zij de wereld naartoe zien gaan. En ik vind dan een beetje hetzelfde met zo die simulatietheorieën van wie is Nick Bostrom. Ja. Uiteindelijk komt dat op hetzelfde neer. Hè? Ik vind het een beetje een raar filosofie van we leven in een wereld die op zich al virtueel is. In de zin dat wij kunnen niet weten of dat wij eigenlijk gewoon software zijn die ergens geschreven is door een computerprogramma. Stel dat als je een spelletje maakt en degene die in dat spelletje rondloopt werkelijk van zichzelf zou denken dat die reëel is. Misschien zijn wij een beetje zo. Daar komt het uiteindelijk op neer. Hè? Ja. Het idee, maar eigenlijk is dat gewoon een filosofische spielerij. In mijn ogen is dat een filosofische spielerij om te zeggen, oh ja, dus als we dat al zijn, waarom maken we de wereld niet nog meer naar de gelijkenis van? Ja. We zijn niet meer de gelijkenis van God, we zijn de gelijkenis van de simulatie. En dus creëren we ook die simulatie in ons leven. Dat is het. Allee, want die Nick Bostrom is ook zeer populair bij Peter Thiel en bij Elon Musk enzovoort. Ja. Terwijl dat... En dan kom ik weer aan dat politieke. Het is er altijd mee gemixt. Hè. Die mensen hebben veel macht, hebben veel voor het zeggen, hebben veel geld. En er zitten rare kantjes aan. Hè. Die Nick Bostrom is nogal controversieel, omdat hij als hij wat jonger was, op van die messageboards had gezeten en de meest gore racistische bagger had zitten schrijven. Ja.
Dat wist ik niet.
Dat is uitgekomen. En dan heeft hij daar zo typisch hè, zich alleen maar van gedistanceerd in termen van, ja, dat kunnen we vandaag niet meer zeggen. Hè. Maar niet van dat fout was, wat hij zei. Niet dat inherent onwetenschappelijk en problematisch was. Dat hij vond dat zwarte mensen duidelijk een lager IQ hebben, want enzovoort enzovoort. Dat soort ideeën schreef hij. Nee, ik zou dat nu zo niet meer schrijven. Ja, de toon is verkeerd. Nee, daar distancieer ik me van. Moet je niet van uw toon distancieren, moet je van dat idee distancieren. Dit is problematisch. En daar zit dus wel zo'n white supremacy kantje aan. Ook bij sommige van die mensen. En dat vind ik. Ik vind dat bij Yuval Noah Harari is dat niet een white supremacy, maar het idee van een useless class en redundant people is hetzelfde voor mij. Ja. Maar hier, wij zijn de klasse die een keer voor u gaan beslissen. Dat is even fascistisch in sommige opzichten als zo'n rassentheorie.
Ja, en toch zitten we daar natuurlijk ook niet heel ver, zeg maar heel ver vandaan. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar zeg maar de ideeën die bijvoorbeeld ook door de VVD en dergelijke. Ja. VVD is ook echt voor ondernemers en bedrijven. Ja, en je ziet in sommige van die ideeën die de VVD naar voren brengt, zie je dat ook dat nuttigheidsdenken heel sterk naar voren komen. De mensen die eigenlijk zeg maar iets toevoegen aan onze samenleving, ja, die moet ook echt beloond worden. Daardoor zeg maar ook de kloof tussen mensen die iets kunnen toevoegen, daarin toe in staat zijn, en mensen die dat gewoon om wat voor reden dan ook maar gewoon echt niet kunnen, die kloof wordt dus steeds groter. Mm-hmm. Wat zich in Nederland dan vertaalt in een soort armoedekloof. Maar ja, goed, dit is natuurlijk meer technologisch uitgewerkt, wat Harari dus doet. Ik denk echt, dit zijn van die zaken waar we echt, denk ik, in de toekomst, en niet in de al te verre toekomst, want dan is het al te laat, maar waar we echt nu al zeg maar, over moeten gaan nadenken, van is dit een toekomst waar we naartoe willen? Uh-huh. Kijk, bij Bostrom is het natuurlijk nog wel een beetje anders. Bostrom was wel echt iemand die die simulatietheorie van Bostrom, die kwam uit in eerste instantie echt inderdaad als een soort filosofische spielerij. Hij was gewoon nieuwsgierig, getriggerd door die ideeën van de Matrix, maar uiteindelijk natuurlijk helemaal door de ideeën van Plato, want daar komt het uiteindelijk nog weer vandaan. Kijk, de vraag of het mogelijk is dat we in een matrix leven, die is eeuwen oud. Zhuangzi bijvoorbeeld, die al zeg maar droomde dat hij een vlinder was en dan bij wakker worden zich helemaal nog dat kan herinneren dat hij zeg maar echt het bewustzijn had van een vlinder, zich gedroeg als een vlinder en dan zich de vraag stelt van ja, ben ik nou een mens die droomde over een vlinder of was het nou eigenlijk een vlinder die zeg maar af en toe droomt dat hij een mens is? Ja. Nou, dus die vraag is al eeuwen oud. Bostrom was echt iemand die zei van ja, maar kunnen we op de een of andere manier er ook echt achter komen door middel van onze ratio? Kunnen we achter argumenten of bewijzen komen dat het ook echt het geval zou kunnen zijn dat we in een simulatie leven? En dan komt hij dus met statistieken. Het is een heel ingewikkeld artikel wat hij toen heeft geschreven. Het is een klassiek artikel geworden. Nou ja, en dat is uiteindelijk het begin geweest van het hele denken over die simulatietheorie. Maar dat was in zekere zin een soort gedachte-experiment. Zo van, hebben we de mogelijkheden, de rationele mogelijkheden om erachter te komen? Of, nou ja, misschien niet of we in een simulatie leven, maar of het, is het zo onwaarschijnlijk dat we in een simulatie leven? En zijn artikel geeft aan, nee, dat is helemaal niet onwaarschijnlijk. Sterker nog, hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat het zelfs zeer waarschijnlijk is dat we in een simulatie leven. En dat was natuurlijk wel heel verrassend. Het gekke is dat de afgelopen jaren Bostrom's denken, ik bedoel dit wat jij nu net vertelde met zijn meer racistische uitingen in het verleden, dat was mij niet bekend. Wat ik dus wel weet is dat hij in Oxford toch wel behoorlijk aan het weg aan timmeren is. En dat hij uiteindelijk dus ook een zogenaamd Center for Effective Altruism in 2015 heeft gesticht. En dat is, dat is wel iets waar ik zeg maar met een beetje argus ogen naar zit te kijken. Mm-hmm.
Want en dat is ook iets dat super populair is in Silicon Valley zeker, maar verder buiten. Hey, bij de correspondenten noemen ze de Rudy en Freddy show met Rutger Bregman. Die hebben daar een hele aflevering, ook 2 jaar geleden of een jaar geleden.
Ja, klopt. Aan wijd, die zit ook nog
en op een zeer positieve manier. Klopt. En daar begreep ik eerlijk waar niks van. Maar leg maar uit. Ja. Waarom, wat zijn uw kritieken op die effective altruism? En hoe moeten we dat aan dit geheel koppelen? Want ik denk dat het wel aan elkaar hangt.
Ja, het zit ook echt wel aan elkaar. Kijk, dat effective altruism, dat is voortgekomen uit het idee dat eigenlijk wij het grootste deel van ons leven eigenlijk besteden aan werken. En dan is de vraag uiteindelijk van ja, is nou alle werk even belangrijk? Of is er ook misschien een manier waarop je ja, jezelf nog nuttiger kunt maken. Nou, en hoe kun je jezelf nog nuttiger maken dan eigenlijk nadenken over hoe je een toekomstige generatie kunt ondersteunen? Nou, dat is altijd lastig, maar dat effective altruism, dat heeft eigenlijk dan het idee dat je eigenlijk alles in dienst moet stellen om de mensheid als soort te laten voortbestaan. Dus dat klinkt allemaal fantastisch. Dan ga je bijvoorbeeld een deel van je salaris ga je weggeven aan natuurbehoud en al dat soort zaken meer. Want ja, we weten nu allemaal dat zeg maar, met de klimaatverandering en de teloorgang van de natuur, dat dat uiteindelijk ook een negatief effect gaat hebben op ons welzijn. Want dat gaat uiteindelijk altijd een weerslag hebben op landbouw, op wat dan ook maar. Dus we gaan altijd de negatieve effecten daarvan ondervinden. Dus dan kun je bijvoorbeeld geld geven aan natuurbehoud. Dan doe je uiteindelijk iets voor een toekomstige generatie. Daar investeer je in zekere zin in. Maar dat effective altruism, de toekomstvisie die daar eigenlijk aan ten grondslag ligt, komt in de buurt, en dat is dus ook geïnspireerd door dat idee van Bostrom, komt in de buurt bij wat we eigenlijk nu allemaal besproken hebben. Met waar draait het nu eigenlijk om? Waar het om draait is het volledig veiligstellen van het bestaan van de mensheid in de verre toekomst. Dat is het totale doel. En ja, als je dan even door gaat redeneren, dan zou je zeggen, hoe kun je uiteindelijk dan de mensheid zeg maar het meest veilig stellen? Nou ja, dat is dat je hem zo bestendig mogelijk maakt tegen vergankelijkheid. Dus dan komen al die toekomstscenario's, al die technologische scenario's van de Matrix en dergelijke, komen dan uiteindelijk in zicht. En dan zie je ook de andere kant van het verhaal. Er zit echt een heel utilisme idee achter. Een soort alles wat eigenlijk nuttig is voor de mens, dat moeten we bevorderen. Alles wat uiteindelijk dan niet meer nuttig is, wat eigenlijk alleen maar ballast is, moeten we afwerpen. Dus uiteindelijk is ook het idee, we moeten nu de natuur ondersteunen. Want de natuur, ja, hebben we nu nodig om te overleven. Maar stel dat uiteindelijk onze technologie zodanig ver gevorderd is dat allerlei functies die we nu vanuit de natuur halen, dan door technologie ingevuld kunnen worden, zodat de natuur eigenlijk overbodig is, ja, dan maakt het helemaal niks meer uit. Hoeven we er helemaal niks meer voor die natuur te doen. Dus intrinsiek heeft die natuur geen waarde. Niks heeft intrinsiek waarde, tenzij het alleen maar nuttig is voor het menselijk voortbestaan. Ja. Nou, en daar zit een beetje mijn punt dat ik dan een beetje kriegelig ga worden. Kijk, ik zie wel dat Rutger Bregman daar inderdaad wel de positieve kant van inziet. Want ja, zoals we nu bezig zijn, er wordt wel gesproken over het grote filter waar we zeg maar momenteel een beetje in zitten. Dat resoneert een beetje met de hele crisissfeer die er overal zeg maar globaal een beetje hangt. Zijn we in staat om deze eeuw te overleven of helpen we onszelf helemaal naar de sodomieten en sterven we uiteindelijk als menselijke soort uit? Hetzij door een atoombom, hetzij door dat de klimaatverandering zodanig op hol slaat dat de aarde zo heet wordt dat er geen mens meer kan leven. Hoe dan ook, die uitdaging daar zitten we nu mee. En ik zie natuurlijk wel dat Rutger Bregman daar dan natuurlijk in ziet van ja, dat effective altruism is natuurlijk een hele mooie manier om iets te doen voor iemand anders, voor je medemens, voor de natuur, al dat soort zaken meer. Maar de visie die er uiteindelijk achter zit, is een zuiver nuttigheidsdenken. Mm. Het gaat om het veiligstellen van de toekomst van de mens, in welke vorm dan ook. Hetzij in een vleeselijke vorm zoals we nu verkeren. Maar uiteindelijk is dat gewoon ook niet houdbaar. Want we weten dat uiteindelijk over een aantal miljoen jaren bijvoorbeeld de zon zichzelf zal opblazen. Dan zal de mens ook van de aardbodem verdwijnen. Het uiteindelijke doel is dus om op te gaan in technologie. Er zitten ook allerlei ideeën achter van misschien dat we het heelal kunnen koloniseren. Al dat soort grote ideeën zitten in dat effective altruism. Dat Center for Effective Altruism heeft allerlei scholars, allerlei geleerden die allerlei van dit soort scenario's uitdenken. Dus iemand zit op natuurbeheer. Weer een ander zit inderdaad over na te denken van hoe zouden wij in het heelal kunnen overleven. Of zouden we misschien dat in de vorm van een soort pods kunnen doen die alleen maar bewustzijn bevatten. Computertjes waar ons bewustzijn in is geüpload, wat door het heelal zweeft. En nou ja, je kunt de gekste scenario's bedenken. Ja. Die worden allemaal ook bedacht in dat Center for Effective Altruism.
Ja. Dus, en het is inderdaad nuttigheidsdenken. Ik denk dat daar de clue ook dan weer zit. Hè? Want als het over nuttigheidsdenken, ja, maar wie beslist wat dat er nuttig is? Hè?
Ja, het is een zuiver antropocentrisme. Ja. Het draait alleen, louter en alleen om de mens.
Maar ook weer het politieke kantje. Ja. Wie zegt wat nuttig is voor de mens? Want voor mij nuttig is mooie bloemen. Maar inderdaad, als iemand dan zegt, maar die bloemen die hebben we niet nodig, maar we hebben wel meer iPhones nodig. Ja. Wie gaat dat dan beslissen? En dan wordt het van belang van te zien van wie is daar sterk mee bezig, wie propageert dan op wat voor manier. Want ik wil nog over nuttigheidsdenken nadenken. Als we het op een democratische manier doen, als we samen beslist hebben wat dat we het meest nuttig vinden als gemeenschap. Maar dat is niet wat er in de realiteit gebeurt. Nee. Met dat soort denken. Hè. Het grootste voorbeeld is natuurlijk op dit moment Sam Bankman-Fried. De man die FTX had gesticht. En die een van de grootste propageerders was. Van cryptomunten en zijn het is niet de cryptomunt zelf, maar het platform waarop dat je kon wisselen van cryptomunten enzovoort. Maar dat is een heel ander verhaal. Goed, die man gaat nu de gevangenis in. Omdat hij voor miljarden mensen gefraudeerd heeft aan de lopende band. Maar hij was een van de grote boegbeelden tot en met. In de Times en dit en dat, grote artikels, waarin dat hij mocht zeggen dat hij wel heel snel heel rijk aan het worden was, maar dat hij deed vanuit effective altruistic ideas. Hij ging heel veel geld verzamelen om dat dan te investeren in de oplossingen voor de toekomst. Dat is totaal absurd natuurlijk, vanuit een democratisch perspectief. Ja, maar ik wil niet dat jij beslist met uw vele geld wat goed is voor mij. Het enige dat je moet doen... In de lange termijn is een democratisch systeem waar we met z'n allen kunnen beslissen. Dus er zit ook zo'n raar kantje aan, dat ons weer tot hetzelfde brengt. Wij gaan een keer beslissen wat dan het beste is voor de mensheid.
Ja, klopt.
En dat vind ik ook zo gruwelijk aan die ideeën. Op zich kun je er filosofisch over nadenken, maar als je gewoon kijkt hoe dat ze in de wereld leven, bij wie dat ze leven en hoe dat ze geïmplementeerd worden... Oei, oei, oei.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is echt iets waar ik ook echt wel een beetje met argusogen naar zit te kijken. Maar tegelijkertijd denk ik dan ook wel weer van ja, mijn zorg komt natuurlijk ook voort uit, wat ik ook al eerder zei, mijn eigen perspectief. Mm-hmm. Dat ik zeg maar ook in mijn eigen levensgeschiedenis eigenlijk met één been nog in een soort van, niet premodern, maar in ieder geval pre-computertechnologie sta. Die heb nog heb meegemaakt. En aan de andere kant met mijn been gewoon ook midden in die computertechnologie sta. Bij volgende generaties zal het allemaal veel minder het geval zijn. Mm-hmm. En dus in dat opzicht is ook zeg maar alle waarden die ik nu huldig en van waaruit ik nu allerlei oordelen fel. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal maar relatief. Ja, ja. Dat kan over dat een volgende generatie en de generatie daar weer na, die denkt daar misschien weer heel anders over.
Ja. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook, en die oproep hebben we daar straks eigenlijk ook gedaan, er moet over nagedacht.
Er moet over nagedacht, absoluut.
Er moet dringend veel meer aandacht voor zijn en het gesprek echt voeren.
Ja.
Want we komen een beetje terug, even een cirkel aan het maken, naar het begin, die agnostiek, is het louter geestelijk, is dat lichaam, in wat formaat is dat van belang? En als we die gesprekken gaan voeren, vind ik nu wel interessant... En zeker ook gezien uw achtergrond, wat je zei, zo met technologie en wetenschap en spiritualiteit bezig. Maar anderzijds geeft je aan de Universiteit van Nijmegen ook fundamentele theologie, wat iets heel anders lijkt. Maar dat vind ik boeiend, want die discussies zijn dus al duizenden jaren gevoerd. En in dat opzicht vind ik het interessant dat de hele discussie rond gnostiek bij het begin van het christendom weer relevant wordt en dat dus interessant wordt om daar opnieuw over na te denken en over echt fundamenteel theologische concepten. Want ik vind vaak dat zo te snel gedaan wordt over het beginnende christendom als ze hebben allemaal afwijkende ideeën weggeduwd en die kerk moest daar niet van weten en ze hebben die onderdrukt. Ik denk dat men soms te weinig ziet wat voor zinnige theologische discussies die er gevoerd zijn. En een van de problemen met veel gnostische bewegingen, niet allemaal, maar met vele wel, was dat ze een te groot onderscheid maakten tussen lichaam en geest. En als christendom in het begin zo over drie eenheid heeft nagedacht, is dat in mijn ogen voor een groot stuk nadenken over de werkelijkheid. Zijn we goddelijkheid en menselijkheid, dus lichamelijkheid en geestelijkheid, samen in één geheel?
Waar de gnostiek uiteindelijk op is veroordeeld, is nog niet eens zozeer op zeg maar, het uit elkaar halen van lichaam en geest. Want dat zie je ook al in de loop van de geschiedenis van het christendom zelf gebeuren. Waar de gnostiek echt op werd aangevallen, was hun negatieve kijk op materie.
Mm-hmm.
Op het materiële. Dat werd echt gezien als iets slechts, met name omdat het vergankelijk was. En ja, uiteindelijk was ook het idee, daar zat natuurlijk ook zeg maar, hun manier van de Bijbel lezen. Sommige gnostische stromingen die hadden echt het idee dat bijvoorbeeld het Oude Testament, de God van het Oude Testament, dus de scheppergod van de materie, was een kwaadaardige god.
Mm-hmm.
En de god van die Jezus kwam verkondigen, dat was eigenlijk de heilbrengende god. Dus dat idee van een kwade materie die uiteindelijk overwonnen moet worden, ja, dat was iets waar de vroege christenen ongelooflijk zich tegen verzetten.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd moet je ook beseffen dat sommige scholars die hebben wel eens laten zien dat het gnostiek was op een gegeven moment zo ongelooflijk populair, had natuurlijk ook alles te maken met gewoon de beleving van de mensen. Ja. Kijk, we zitten nu in een relatief veilige samenleving. We zitten hier samen op een kamertje waar, als het goed is, niet voor ons leven hoeven te vrezen. Ja. In die tijd, als je 40 jaar was, dan mocht je gezegend zijn.
Ja.
Dan mocht je een gezegend mens noemen.
Ziekte
dus
en dood en plagen. En de natuur was iets gevaarlijks.
Het bestaan was gewoon niet fijn voor heel veel mensen. Ja. En dus de gnostiek beantwoordde ook voor een deel aan gewoon de manier waarop mensen gewoon hun leven beleefden.
Ja.
Dus het heeft ook eigenlijk op het gnostiek heeft op een gegeven moment op het randje gestaan om het eigenlijk over te nemen van het christendom. Het had heel weinig geschild. Of waar uiteindelijk, gnostici geworden. Ja. En wat we nu al het geïnstitutionaliseerde christendom beschouwen, was dan een marginale beweging gebleven.
Ja.
Dus er zijn heel veel...
Ja, er zijn heel veel kanten aan. Maar het is eigenlijk dat ik bedoel. Dus niet dat ik denk dat we even op een kwartier die discussie
de gnostiek is ook uiteindelijk natuurlijk nooit helemaal verdwenen. Hè? Het is altijd gemarginaliseerde... Kijk, ook de gnostiek is altijd een onderdeel van christelijk geloof gebleven.
Ja.
Het is er altijd in de marge gebleven. Die ideeën zijn nooit verdwenen.
Eigenlijk bij de Qataren dat dan weer heftig terugkomt enzovoort. Zeer zeker wel, maar mijn punt was een beetje dat het ook niet absurd is... Het is inderdaad een soort theologische strijd geweest tussen twee verschillende visies op de werkelijkheid. En daarover gaat het mij. Het is niet dat gewoon onderdrukt is. Het was wel degelijk een discussie.
Er was echt een discussie.
Je kunt er op één manier naar kijken. Je kunt er op een andere manier naar kijken. En die gnostiek was zeker niet absurd gezien de context van toen. En is het waarschijnlijk ook niet gezien de context van vandaag, omdat we al zo ver getechnologiseerd zijn. Dus ik begrijp ook wel waarom dat terugkomt. Maar juist daarom dat ik vind dat die fundamentele theologische discussie opnieuw moeten gevoerd worden.
Ja, kijk, wat fundamentele theologie in zekere zin doet, is kijken naar wat zijn de veronderstellingen waar wij van uitgaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als we het hebben over geloof, als we het hebben over theologiebedrijven, wat zijn daar de veronderstellingen van? En dat zoeken naar veronderstellingen, van wat zijn nou eigenlijk de startpunten van jouw positie?
Mm-hmm.
Waar komt jouw positie nou uit voort? Wat is de drive onder jouw positie? Al dat soort vragen, die kun je natuurlijk ook stellen bij die technologiebeweging, waar we het over hebben. En kijk, dan gaat het inderdaad om de waarden en de normen die ook onder die visies liggen.
Mm-hmm.
En dat is denk ik een hele fundamentele discussie.
Ja.
Die we echt moeten voeren. Als je het inderdaad hebt over... Ik ben op zoek naar een poging om mijn bewustzijn te uploaden in een computer. Ja, wat voor ideeën, wat voor waarden liggen daar aan ten grondslag ten aanzien van je lichamelijkheid, materialiteit, al dat soort zaken meer. Nou ja, daar komt het dus heel dicht in de buurt bij de gnostiek. Dat heb ik ook in het begin al eigenlijk geconstateerd. Dat de transhumanisten en ook uiteindelijk dat long-termism, zoals het genoemd wordt. Dus dat waar dat Center for Effective Altruism mee bezig is. Dat draait allemaal om het overwinnen van onze beperkingen. Mm-hmm. Dus die worden gezien als iets slechts die overwonnen moeten worden. Ja, is dat werkelijk zo? Is het overwinnen van je sterfelijkheid, is dat zaligmakend? Mm-hmm. Nou, er zijn natuurlijk zat ideeën, zat ook boeken geschreven van stel dat we in het oneindige zouden kunnen leven. Dan zou je op een gegeven moment alles gedaan hebben wat je kunt doen. Want je kunt in het oneindige voortleven. Alle mogelijkheden die je kunt realiseren, heb je op een gegeven moment gerealiseerd. Wat dan nog? Wat is er dan nog voor je om te halen? Zou het niet mogelijk zijn dat op een gegeven moment suïcide een van de grootste problemen dan gaat worden? Omdat mensen die alles hebben gerealiseerd wat ze hebben, uiteindelijk in een enorme zingevingscrisis belanden. Wat je nu al ziet bij sommige dertigers. Mm-hmm. Die hebben huisje, boompje, beestje, partner, kinderen. En een prachtige baan, veel geld. En dan zijn ze 30 jaar, dan moeten ze nog tot hun pensioen. En dan zeggen ze, maar wat is er nu eigenlijk nog in dit leven? Wat is er nou nog uitdagend aan? Wat is er nou nog meer? Dat is momenteel een van de grootste zingevingscrisis van deze tijd. Nou, ga dat eens plakken op dat long-termism, wat eigenlijk onze onsterfelijkheid, of onze sterfelijkheid wil overwinnen. Naar een situatie waar we allemaal mogelijkerwijs onsterfelijk zijn, in het oneindige kunnen voortbestaan. Hetzij in een half technologische cyborg-achtige gestalte. Hetzij als een virtuele avatar in een virtuele omgeving. Maar je hebt alles gedaan wat je kunt doen. Ja, zou je werkelijk zo willen bestaan?
Mm-hmm.
Is dus dan je sterfelijkheid werkelijk zoiets slechts?
Mm-hmm.
Ja, dat zijn vragen. Ik ga niet zeggen dat ik daar een antwoord op heb. Maar dat zijn wel de vragen waar ik denk die je gewoon moet bespreken.
Ja.
En Die kunnen filosofen ook wel bespreken. En toch merk je dat theologen daar enorme bagage mee hebben. Hele goede papieren hebben om zo'n gesprek aan te gaan.
En die gesprekken gaan al een paar duizend jaar door. Dus wij gaan er hier ook niet uit geraken. Maar misschien de volgende keer op verder doen. Dat was bijzonder interessant om hier eindelijk een keer met iemand over te kunnen spreken. Merci om naar Shambhala te komen.
Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.